Dit is een BNR-podcast.
Robert is binnengekomen met een boodschappentas vol rinkelende belletjes en kerstgedachten. Kees moet daar nog een beetje aan wennen, maar we zijn er klaar voor. Dit is Van Alle Markten Thuis. In deze podcast delen oud-collega's macro-econoom Kees de Kort en Robert de Boek, oprichter en directeur van investeringsmaatschappij Antea, hun inzicht in alle economische aangelegenheden met deze week. Bij de Nederlandse Bank zit iedereen te somberen aan de kerstdis. Robert kan echt woest worden om het declaratiegedrag van de ziekenhuistop in Maastricht. En ze zijn voor een dictatuur, maar tegen het censureren van Twitter. Kees trekt ten strijde. Met een scherp afgestelde bullshitmeter fileren de Waldorf en Stedtler van de Nederlandse economie, financiële trends en economisch beleid. En ook vlak voor kerst is onze boodschap nog steeds hetzelfde. Gezellig gaat het niet worden, de moeite waard, zeker wel.
Ja, de EU gaat zich steeds dictatorialer gedragen.
Zo, Kees. Ja. Ambtenaren mogen in werktijd geen mening hebben.
Ter zake.
Ja, Kees. We zijn in de kerstspecial. Dus ik moet even Wendy corrigeren. Wendy zei, gezellig gaat het niet worden. Vandaag bij hoge uitzondering wel. Kijk, ik heb het hier het kerstbelletje. Dus ja, we gaan er echt een geweldige leuke uitzending van maken.
Wil je deze uitzending in je eentje maken? Want dan moet je nog één keer het ding bellen. En dan stap ik op en dan...
Nou, ik kom nog een keer, Kees. Want ja, de luisteraars willen toch even de link met kerstmis horen. Maar we beginnen met de economische vooruitzichten, Kees. Volgende week hebben we onze special, onze nieuwjaarsspecial. Ja, ja. Vandaag de kerstspecial. Volgende week gaan we het hebben over de vooruitzichten zoals wij zien op diverse fronten voor 2024. Maar van de week zei de Nederlandse Bank daar iets over. Vorige week hadden we al de ECB en de Fed die jij noemde, die we een licht hadden laten schijnen op de toekomst. Maar deze week deed de Nederlandse Bank dat. Dus nou ja, Kees, voor de luisteraar, ja, wat voor goed nieuws bracht de Nederlandse Bank?
Nou, de luisteraar, als u nog kunt herinneren wat de ECB en de Fed vorige week zeiden, dan weet je al dat de verwachtingen niet al te hoog gespannen kunnen zijn. Hè? De Fed dacht dat het de komende jaren maximaal 2% groei zou zijn. Als niet alles tegen zit. De ECB was nog voorzichtiger. Die ging uit van, nou, misschien dat we de komende jaren 0,5%, 1% gaan maken. En de DNB, ja, die zit ook een beetje in hetzelfde verhaal als de ECB. Voor de Nederlandse economie wordt erg weinig verwacht. Dit jaar, vanmorgen vroeg, is de bijstelling gekomen over de groei van het derde kwartaal. Nou, groei, krimp. De economie is in het derde kwartaal iets gekrompen ten opzichte van het tweede. Dus de richting van de beweging is echt omlaag. Hè, want in 2022 ging het heel goed met de Nederlandse economie. Nou zit de klad erin. Ja, en als je nog gewoon kijkt wat ze verwachten voor 2024 en 2025. Nou, de klad zit erin. En zij denken dat de groei volgend jaar net boven de nul gaat zijn. 2024. En voor 2025 verwachten ze net iets meer. Maar ook heel weinig. En dat is allemaal gebaseerd op dat het gewoon niet te veel tegen zit. Ze hebben ook een scenario, een soort alternatief scenario. Dus dit is het basisscenario, hè. Iets boven de nul. Nou, dat is dan wel zo'n beetje. Maar ze hebben ook nog een alternatief scenario. Dat er her en der in de wereld wat dingen tegen zitten. Ja, dan wordt het allemaal nog wat somberder. Maar die modellenbouwers, ja, die kunnen gewoon... Ja, ook hier weer... Ze durven gewoon niet echt te zeggen wat er aan de hand is. En dat durven ze ook niet te meten. Want als je gewoon kijkt waar we mee geconfronteerd worden op dit moment. En de regelgeving... De klimaatproblemen, als je laatst in de krant ook de stroomnetwerken, hè, dus dat begint al heel krap te worden. Dus er zijn inflatie. Dus ik denk dat ze met hun 0,1, 0,4 de komende jaren nog veel te optimistisch zijn. En ze houden sowieso geen rekening met een mogelijke crisis. Hè, want we weten allemaal dat er natuurlijk in de wereld zo her en der wat pijnpuntjes liggen op allerlei terreinen. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat het gewoon een keer zwaar gaat tegenvallen. Nou, daar durven ze geen enkele uitspraak over te doen. Dus wat ze nu zeggen, iets boven de nul de komende jaren, dat is de best of all world scenario. Ik denk niet dat dat gaat halen. Ik denk dat het echt helaas een stuk somber gaat worden.
Maar Kees, dat biedt wel ruimte misschien voor een renteverlaging. Een stimulans vanuit de centrale banken. En sommige experts hoor je al hinten op een renteverlaging tweede helft volgend jaar. Nou, dat zou een behoorlijke stimulering kunnen geven aan consumentenbesteding en investeringen in de ondernemingen. Hoewel er ook geluiden zijn die zeggen, ja, dat is een duizendbergje. Duisenberg zei altijd, ik hoor je, maar ik luister niet. Dat was antwoord op de vraag van een journalist of de vele oproepen om renteverlagingen hem wat deden. En zit Lagarde misschien hetzelfde in elkaar?
Nou, ja. Kijk, dat zou in theorie kunnen, maar dat is heel erg afhankelijk van wat er met inflatie gebeurt. En dat is een hele belangrijke variabel in dat rentebeleid. En inflatie is nu aan het dalen. En ook de koopkracht, hebben we er vorige week over gehad, die is weer ietsje gestegen ten opzichte van vorig jaar. Maar is nog steeds een stuk lager dan 2 jaar geleden. Ja, Robert, en die inflatie, ik denk toch dat die weer omhoog gaat en niet een klein beetje. Want we hebben het ook al vaker gehad over op deze plaats. De afgelopen 3/4 jaar zijn erg veel loonafspraken gemaakt die ja, erg prettig waren voor de mensen die ze krijgen. 5% was echt laag, 10% hebben we ook meegemaakt. En ik wil een hoop geloven, maar dat betekent wel in mijn beleving dat de prijzen verder omhoog gaan. Het kan niet zo zijn dat werkgevers gewoon 5 of 10% meer moeten betalen en dat niet gaan verrekenen in de prijzen. Dus dat is 1. Er is natuurlijk her en der wat geopolitieke onzekerheid. Er is nou een hoop gedoe daar aan de Rode Zee. Nou, dat kan zomaar leiden tot hogere olieprijzen. Is nog niet zo ver, maar dat kan wel gebeuren. Dat is natuurlijk 1,5 jaar geleden in het Oekraïne-verhaal ook gebeurd. Dus ja, ik denk dat die inflatie, die nu aan het dalen is, dat die binnenkort weer gaat stijgen. En niet en eerlijk gezegd wel behoorlijk wat. Ja, dan kun je wel hopen dat de inflatie omlaag gaat. En dat is ook wat de ECB en de Fed, daar hebben we vorige week over gehad, wat gezegd hebben. Maar dat is gewoon geen rekening houden met datgene wat er de afgelopen tijd gebeurd is. Het punt is ook, weet je, we kunnen wel hopen dat dit allemaal gaat gebeuren. Maar de realiteit is helaas een stuk onprettiger. En als je gewoon kijkt naar de stemming in zijn economie en in die samenlevingen. Ja, weet je, men is narig, men is voorzichtig. Dat was ook in het CBB-verhaal over het 3e kwartaal. Ja, afwachten, minder investeren, iets minder consumeren, geen voorraden opbouwen. Kortom, en dat weet jij natuurlijk als ondernemer als geen ander, als de vooruitzichten onzeker worden, ja, dan wordt ook jij, niet alleen jij, dan worden alle ondernemers voorzichtiger. Gaat hier een beetje kijken wat gaat er gebeuren. Dus dat is allemaal een dikke min voor die economische ontwikkeling.
Ja, zeker. Hetzelfde zie je in de overnamemarkt. Maar daar komen we volgende week in de podcast voor de vooruitzichten voor 2024 op terug, Kees. Maar samenvattend, zolang die inflatie hoog blijft, zie jij geen ruimte voor renteverlagingen.
Nee,
dus ja, een oproep aan alle vakbonden en ondernemers.
Nee, helemaal niet.
Nee? Die looneisen wat te matigen, Kees. Oh, alleen dat, zo dat, krijgen nee. we die ja, maar de inflatie maar onder de teugels.
De koopkracht heeft natuurlijk heeft het 1,5-2 jaar echt zwaar onder druk gestaan. Dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom die economie afzwakt. De economie is toch wel besteden, of je het nou leuk vindt of niet. Dus die verwachtingen van de DNB, iets boven de nul de komende jaren, is not gonna happen. Het wordt sowieso minder, denk ik. En als het een beetje tegen zit, wordt het veel minder. Het is allemaal niet leuk. Dat is gewoon de realiteit, anno nu.
Maar het is ook goed, hè, Kees? Want snoeien is groeien.
Ja. Maar goed, Robert, dat brengt ons uit naar een beetje een onderwerp wat hier ook wel mee te maken heeft. We hebben het nou tot nu toe eigenlijk gehad over puur economische verhalen, maar ik heb toch het idee dat als je gewoon kijkt in de samenleving, dat we ook een beetje narrig worden. Dat mensen gewoon wat vervelend, tegenstellingen, gedoe. En dat is ook een reden om, in mijn beleving, voorzichtiger te worden. Er zijn die tegenstellingen beginnen wat op te lopen. En daar had jij natuurlijk ook wat een onderwerp over, of niet?
Ja, ik las tot mijn verbazing dat ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken, die gaan demonstreren op de stoep van het ministerie, omdat ze het niet eens zijn met het Israëlbeleid van het demissionair kabinet. Nou, demonstreren is een grondrecht, mag. Maar als ambtenaar moet je gewoon je bek houden en moet je doen wat de regering je opdraagt te doen. Als jij ambtenaar bent, of er nou een linkskabinet zit of een rechtskabinet, jij bent beleidsuitvoerder, je bent geen beleidsmaker. Dus wat er ook besloten wordt, dat moet jij uitvoeren. Kan je daar niet meer verenigen, zeg je baan op en ga wat anders doen. Dan mag je in werktijd iedere mening verkondigen die je wil. Maar demonstreren op de stoep van Buitenlandse Zaken is voor een ambtenaar nat dan. Ik vond het een onthutsend bericht.
Nou ja, maar dat past een beetje in het verhaal waar wij het, geloof ik, een paar maanden geleden ook al eens over hadden met die A12, met die demonstraties van Extinction Rebellion. Weet je, dat de overheid ook een beetje met twee maten meet. Sommige dingen die, ja, dat moet toch kunnen. Dat vinden we een goede doelstelling. Daar doen we niks aan. En anderen, er wordt vaart opgetreden. Dus ook de overheid is langzaam maar zeker. En dit zijn dan de overheidsuitvoerders. Ook de overheid zelf is een beetje met twee maanden aan het meten. En ik denk echt, Robert, dat het Nederlands publiek. Weet je, wat jij mag, mag ik ook. Wat ik niet mag, mag jij ook niet. Dat is gewoon basisgrondhouding van de Nederlanders. Dus als. Dat gevoel van gelijkheid. Dus als er met twee maten gemeten gaat worden, op grote schaal of kleine schaal, dan worden we ook een beetje narig. Dat begrijpen we niet helemaal. Het gaat ook ten koste van je geloofwaardigheid natuurlijk. Als je op een gegeven moment wil dat wij iets gaan doen en wij denken dat je met twee maten meet, wordt de bereidheid om mee te werken wordt ook minder. En dat is natuurlijk ook met het verhaal met die huizenmarkt en immigratie. Ik denk dat we wel vaker over gehad. Ik denk echt wel dat als mensen hun kinderen geen huis kunnen krijgen. Nou, oké, er zijn geen huizen. Maar hoe kan het dan zijn dat mensen die gewoon hier aankomen, zeggen ik wil hier wonen, dat die wel een huis kunnen krijgen? Dus niet zozeer dat je er niet tegen kan dat jij geen huis kan krijgen, maar wel dat mensen die gewoon op de bel drukken van hier ben ik, dat die het wel krijgen. Die vormen van ongelijkheid. Ik denk dat die in Nederland een vrij grote rol spelen in de publieke opstelling ten aanzien van een heleboel dingen. En ook in de narigheid en de bereidheid om vooruit en de onwil om vooruit te kijken en gewoon te zeggen, nou, we gaan er met z'n allen tegenaan. Nee, iedereen kruipt zijn holletje en denkt van, nou, hier heb ik gewoon niet zo veel zin in.
Maar de ambtenaren op het ministerie van Klimaat, hoe dat heet, die kunnen dan ook gewoon gaan demonstreren op de stoep als ze het niet eens zijn met het beleid ten aanzien van Extinction Rebellion of het ministerie van Immigratie. Daar liggen ze op de stoep om wat jij aankaart. Overigens zitten die mensen vooral in hotels en niet in huizen.
Ik heb nog één punt. Wat, ik heb al meer mensen gesproken erover. Als jij een Nederlandse dakloze bent, als het een beetje mee zit, krijg je een stapelbed in een sporthal. Je bent een dakloos in Nederland. Als het een beetje mee zit, krijg je een stapelbed in een sporthal. Hallo, hier ben ik wil hier komen wonen. En dan zit je in een hotel of in een cruiseschip. Dat soort dingen. Als jij je afvraagt waarom de PVV zo groot is geworden het afgelopen jaar en nog steeds groter wordt, dan komt door dit soort dingen. Het is niet zo dat je ze niet gunt. Dat is weer een heel ander verhaal, maar als het voor mij niet kan, for whatever reason, hoe kan het dan wel voor jou?
Nou Kees, een perfect moment voor de ergernis van de week. Ja, de ergernis van de week was dat wij net uit de studio gesodemieterd werden. Dus ja, dat zal de kijk-luisterdichtheid van deze uitzending niet bevorderen. Ook mijn stem overigens niet, excuses aan de luisteraars, maar ja, twee keer Sparta in één week is een te grote aanslag op mijn stem. Ik begin met de ergernis van de week die ik las in de Telegraaf. De driehoofdige raad van bestuur van het Maastricht Universitair Medisch Centrum. Nou, geheel in de stijl van Limboland, waar het niet zo nauw genomen wordt met de regels. Die hebben in anderhalf jaar tijd voor bijna een ton besteed aan privéchauffeurs en voor 156.000 euro snoepreisjes naar het buitenland gedaan. Dat is totaal ruim 2,5 ton. Die snoepreisjes die gingen naar congressen in tropische oorden als Orlando, Chicago, Verona, Boston, Rochester. Ja, allemaal van die zinloze studiereizen. Er zat er eentje bij voor leiderschap creëren. Ja, bullshit natuurlijk. Privéchauffeurs, ook op zaterdag werden privéchauffeurs gebruikt. Ja, echt schande ten top. 2,5 ton besteed aan dit soort flauwekul.
Maar is dit nou excessief? Of ken jij, is dit heel bijzonder, 2,5 ton in dit bij bedrijf met omzetten, met dit soort omzetten? Of is dit... Nou, gewoon. Ken jij nog meer organisaties waar dit soort bedragen... Ja, oké, dat hoort erbij.
Nee, die ken ik niet. Kees, maar in Limboland schijnt dit gebruikelijk te zijn. Overigens, die voorzitter van de Raad van Bestuur, mevrouw Helen Mertens, die heeft al een salaris wat afwijkt van de wet normering topinkomens. Dus die heeft al meer gekregen omdat ze zo belangrijk was. Ja, dit soort dingen zijn exorbitant. En mijn probleem is, Kees, van jij zegt van, joh, dit is klein bier. Dit is publiek geld, hè? Dit is de zorgsector. Er is een studiereis van ruim 42.000 euro besteed. Dat is meer dan het jaarsalaris van een verpleegkundige. Dus het is het signaal wat je hiermee afgeeft, ja, is heel slecht. Die mensen hebben een voorbeeldfunctie. Dit moet keihard worden aangepakt. Want als dan de vraag wordt gesteld, wat hebben die congressen opgeleverd? Dan krijgen we het antwoord, dat is niet bekend, want er worden geen verslagen van gemaakt. Nou, dat zegt voldoende. Dit zijn gewoon snoepreisjes. Stop met die onzin en pak dat keihard aan.
Nou ja, mijn punt is een beetje, hoe geloofwaardig worden die mensen nog voor hun gewone werknemers? Ja, als je aan de gewone werknemers straks nog een keer, om wat voor reden ook, een offer vraagt, meer werken of harder werken of genoegen nemen met een lagere salarisverhoging. Ja, dat is mijn punt. Je geloofwaardigheid komt onder druk te staan bij jouw personeel. Dat is natuurlijk het grotere verhaal. En dat is natuurlijk altijd in dit soort situaties. Als het management zichzelf verwendt, ja, hoe kun je dan nog van anderen verwachten dat ze op de kleintjes gaan letten en harder gaan werken en god weet wat gaan doen? Dat is hier het maatschappelijke verhaal, denk ik.
Helemaal mee eens, Kees. Okay. Nog even het belletje dat de luisteraar nog steeds weet dat dit de kerstspecial is van Alle Markten Thuis.
Jij hebt wel een lage dunk van onze luisteraars, dat ze geen geheugen hebben. Dat heb je al 3 keer gedaan.
Ja, maar door die break denk ik dat het 1,5 uur geleden was, Kees. Ja. Dat wij hebben zitten wachten in de wachtruimte, nou ja, hier. Mijn, we gaan naar jou.
Ja, mijn ergernis die heeft natuurlijk iets wat groter verhaal, denk ik. Zoals het gaat over de houding van de Europese Unie ten aanzien van Oekraïne. Zoals je weet is dat conflict is begonnen in februari 2022. Toen de Russen de Oekraïne binnenvalden, hebben de EU samen met de VS in no time, echt in no time, binnen 2-3 dagen, alle Russische tegoeden op westerse banken vastgezet, geconfiskeerd. En nou moet er nog meer geld naar Oekraïne toe. Dus ja, het geld is wel een beetje op zo her en der. Dus wat is nou het laatste plan? Waar wordt over gesproken binnen EU-kringen? Misschien moeten we dat geld dat we van de Russen geblokkeerd hebben, gewoon afpakken en aan de Oekraïne geven.
Zo. Ja. Dat is een elementair begrip in kapitalisme, eigendomsrecht.
Ja,
Bevries is één, een soort Robin Hood eigenlijk.
Het is nog niet zover, maar wat je natuurlijk hier nog wel krijgt. Wat is hier het signaal naar de rest van de wereld? De rest van de wereld die weet nou 1 ding zeker, dat vastzetten van het geld was al van de ene dag op de andere. Ligt al niet goed in de internationale sfeer natuurlijk. Als nou dit ook nog zou kunnen, dan weet je 1 ding zeker, dat een heleboel landen heel erg terughoudend gaan worden in het geld parkeren of geld stallen bij rijke landen. Dat is 1. En je geloofwaardigheid, en dat is daar hebben we het hier vaker over gehad, dat is een belangrijk onderwerp in mijn leven. De EU heeft het altijd over de rechtsstaat en de internationale rechtsorde. En daarmee worden dan tegen andere landen gezegd van nou, zorgen ervoor dat je je zaken op orde hebt, voordat je met ons kan zaken doen. Maar dit is natuurlijk dusdanig strijdig met iedere internationale rechtsorde en weer rechtsstaat idee, dat ook je geloofwaardigheid in elk verhaal ten aanzien van heel, heel veel andere landen, het is gewoon nul. Hoe verwacht je nou dat mensen met jou gaan samenwerken of jou te willen zijn als dit soort dingen kan, het vastzetten van geld en mogelijkerwijze gejat wordt? Nou, het is gewoon, in term voetbal te blijven, het is de allermooiste eigen doelpunt in heel erg lange tijd.
Dat is een mooi bruggetje naar het volgende onderwerp, Kees. Ja, nog een grondrecht in het democratisch stelsel. Vrijheid van meningsuiting, daar wilde jij wat over. Dat legt de EU aan banden.
Het is niet voor niks dat ik mijn quote van het begin van de uitzending begon over de EU begint steeds meer dictatoriale trekjes te krijgen. Confisceren van geld is ook al 100% fout. Maar ze hebben ook, de EU gaat onderzoek doen. Of Twitter, dat ken je allemaal, of X heet het dan tegenwoordig. Of die niet aangepakt moeten worden vanwege het verstrekken van desinformatie. Robert, dat is onderzoek. Daar wordt er heel volg mee gepraat. Maar dat klinkt in mijn ogen een beetje als
censuur.
Richting censuur. Nou ben ik, als ik praat over censuur, die sociale media concerns die zijn natuurlijk groot en doen heel veel dingen. Films. Dus censuur in de vorm van geen kinderporno laten zien, geen geweld laten zien op filmpjes. Nou, dat kan ik dan nog wel een beetje billig, eerlijk gezegd. Die vrijheid moet EU nog wel hebben. Maar dit gaat dan over desinformatie. Wij gaan uitmaken wat de mensen bij Twitter, wat X nog mogen schrijven. Nou, we weten allemaal dat het is een podium voor iedereen. Dus ook voor totale halfgaren. Maar ook voor mensen die gewoon normaal geen podium hebben. Die heel verstandig zijn en die commentaar hebben op dingen die gebeuren.
En dus, nou ja, het probleem is natuurlijk, wie gaat dan bepalen wat is desinformatie en wat niet? Nou, wat is de norm?
Nou, ja. dat is punt één. En het begint op te lijken van dat we gaan uitmaken wat mag en wat niet mag. Want dan zou je toch zeggen van, door Twitter en door de mensen die op Twitter zitten, zijn de afgelopen jaren natuurlijk al heel veel schandalen bekend geworden. Zijn verborgen agendas bekend geworden? Is fraude ontdekt bij de gevestigde orde? Zijn de belangen en tegenstellingen duidelijk gemaakt? Dus ik denk, in mijn beleving, ja, voor mijzelf ook, heeft dit podium een ontzaglijke bijdrage aan een beter bestuur en gewoon de verbetering van de wereld. Dat, er zitten ook mensen in die er allemaal niks van begrijpen en die rare dingen roepen. Dat is allemaal zo. Ja. Maar als je nou gaat zeggen, we gaan denken over controle en denken over censuur, dan breed je ook heel veel hele goede dingen af. Dat moeten we echt zwaar tegen zijn. En het waarom?
Nou ja, je onderschat ook de luisteraar. Jij zei net, Kees Robert, je onderschat de intelligentie van de luisteraar. Maar dat geldt hier ook natuurlijk. Ik wil graag zelf een oordeel kunnen vellen. Wat vind ik informatie en wat vind ik desinformatie? En ik denk dat ik dat zelf echt wel kan. Dus waarom moet de EU als een soort paternalistische heilstaat
en de afgelopen jaren,
dat bepalen?
Met corona, met klimaat, met Gaza en met Oekraïne. Zijn er toch al bij de gevestigde orde zijn er ontzaglijk veel dingen naar boven gekomen die niet klopten door mensen die gewoon de publiciteit zoeken via Twitter of Facebook of god weet wat.
Ja.
Dus die hebben een hele heilzame werking op het politieke debat. Hè? In 1913 was er een Amerikaanse rechter die al zei, sunlight is the best disinfectant. Gewoon openheid, dan hou je heel veel dingen met. Dus ja, ik ben er een falikant op tegen, eerlijk gezegd. Ja. Wat ik net al zei, censuur met filmpjes over kinderporno, dat kan allemaal te bilken, maar gewoon voor de rest, vrijheid van meningsuiting, je moet kunnen zeggen wat je wil. En ervan uitgaan dat de meeste mensen wel weten uit te maken van, hier doe ik wat mee of dit laat ik lopen.
Kees, een mooie afsluiting van deze kerstspecial. Ik zal nog even het belletje laten horen. Ik wens alle luisteraars een zalige kerst. Oh nee, sorry. In Wokum mogen we natuurlijk niet spreken over kerst. Want ja, de islamitische en Joodse mensen die vieren geen kerst. En het is ook een tijd voor cadeautjes. Hè? Dus ja, in deze laatste uitzending wilde ik Wendy en Kees een cadeautje geven. Dat is mijn boekje met verzamelde columns. Nou, die liggen bij de slechte voor €1,50. En jullie krijgen ze gratis. Geheel in de stijl van deze podcast, want wij staan hier ook wekelijks gratis, Kees. Wendy, hartelijk dank voor de samenwerking. Kees, dank voor alle gezelligheid, humor en het amusement. En ja, Wendy, het heeft jou geen windeieren gelegd. Voor alle luisteraars, Wendy coördineert als geen ander deze podcast. En ja, als je Kees en Robert weet te managen en uit elkaars haren weet te houden, dan ligt een geweldige carrière in het verschiet. Dus Wendy, die wordt per 1 januari adjunct hoofdredacteur bij BNR. Maar we hebben goed nieuws. Wendy gaat ons niet verlaten. Wendy vindt dit zo leuk. Die blijft onze podcast doen.
Wendy, het enige uitstapje in de week.
Nou moet ik toch een vraag om censuur. Want deze zelfkick van mijn gesprekspartner, die moet geknipt worden, Wendy.
Bedoel je dat boekje? Het boekje van boekje.
Lees het nou eerst en dan zou je ervan overtuigd zijn dat het enorm scherpe en humoristische columns zijn. En ja, ze zijn uitverkocht. Dus ja, ik doe het hier niet voor anders dan Boekenstein en de Wijk. Die hoor ik hier iedere dag promoten de verkoop van hun boek. Nou, ik sta hier niet voor eigen gewin. Dit is gewoon een gebaar vanuit mijn hart naar
jullie. Echt een ongelofelijke drive om de maatschappij bij te staan op allerlei manieren. Dat is wel duidelijk. Het gaat over twee boze oude mannetjes, zie ik al aan het begin. Dus dit wordt echt dit wordt heerlijk met kerst. Dank jullie wel allemaal voor het luisteren. Je kunt het boek van Robert vast ook kopen. Net als het boek van Boekenstein in de Wijk. Ik wens jullie een fijne kerst en tot. Ja, ik wilde zeggen tot volgend jaar, maar tot volgende
week. Tot volgende week voor de nieuwjaarsspecial. De nieuwjaarsspecial. Zeker, luisteren, want dan kunt u het nieuwe jaar weer aan.
Gezellig gaat het niet worden, maar de moeite waard zeker wel. Robert, laat zijn belletje thuis, want anders gaat Kees niet komen. Tot volgende week.
Tot volgende week.
Tot volgende week.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekenstein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.